En het is een belangrijke preek. En ik ga hem in meer gemeentes houden, deel vol lente. Omdat het gaat over de gezindheid van Jezus. En de subtitel is: Zo zijn onze manieren. En voor degenen die dat willen, die kunnen opslaan Lucas 22. Lucas 22. En dan vanaf vers 24, 7 versen. Er ontstond ook oneenigheid onder hen. Zie je, er ontstond oneenigheid onder hen over de vraag wie van hen als de eerste moest gelden. En hij, dat is Jezus, zeide tot hen: de koningen der volken, die voeren heerschappij over hen, en hun machthebbers worden weldoeners genoemd. Doch gij niet alzo, maar de eerste onder u worden als de jongste, en de leider als de dienaar. Want wie is de eerste die aanlicht of die dient? Is het niet die aanlicht? Maar ik ben in uw midden als dienaar. En u bent het die steeds bij mij gebleven bent in mijn verzoekingen. En ik beschik u het koninkrijk gelijk mijn vader het mij beschikt heeft, opdat u aan mijn tafel eet en drinkt in mijn koninkrijk. En u zult zitten op tronen om de 12 stammen in Israëls te richten. En dan komt er nog een vermaning. Simon, Simon, zie, de Satan heeft verlangd uw lieden te siften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. En u, als u eenmaal tot bekering gekomen bent, versterk dan uw broederen. Er is een liedje, een bekend liedje. En de meesten van ons kennen het wel. En toen ik het vanmorgen inzetten, ik ben niet gaan zingen hoor, maar ik sprak het gewoon uit, begon iedereen spontaan mee te spreken. Zo bekend is het. En dat liedje is: tussen Keulen en Parijs ligt de weg naar Rome. Al wie met ons mee wil gaan, die moet onze manieren verstaan. En dan: zo zijn onze manieren, zo zijn onze manieren, zo zijn onze manieren, manieren, zo zijn onze manieren. Dus je ziet, ik heb in de kleuterschool toch nog wel wat geleerd. Ja. Hoe zijn onze manieren als christen? Hoe gaan wij met elkaar om? We gaan nu naar de afronding. Nee, zo ga je niet met elkaar om, toch? Dat zou toch onbeschoft zijn? Dat getuigt niet van manieren. We gaan terug naar onze tekst. In vers 24 lezen we over oneenigheid. Moet je je voorstellen, Jezus, Himself, God geopenbaard in het vlees, is in dezelfde kamer als de leerlingen, de discipelen. En wat hebben ze? Oneenigheid. Oneenigheid. Kunnen wij ons niet voorstellen, maar ofwel. Oneenigheid. Ambitie. Wie is de eerste? Wie is de belangrijkste? En dan introduceert Jezus voor het eerst dienend leiderschap. Jezus komt met een heel ander concept over leiding geven. Iets wat je in de wereld niet ziet. Als je het al ziet, is het meestal nog fake ook. Is het manipulatie. Maar Jezus komt met dienend leiderschap. De leider is er niet om gediend te worden, zoals bij dictators. Dan draait alles om de dictator en zijn welzijn. Nee, de leider is er om er te dienen. Hij is er voor het welzijn van de mensen. En niet in de eerste instantie voor zijn eigen welzijn. En Jezus is een schoolvoorbeeld van dienend leiderschap. Hij introduceert dat. En dan in vers 31 komt die waarschuwing. Hè? Simon, Simon, dat is Petrus. Hè? Simon, Simon, zie, de Satan heeft geliefd jullie lieden te siften als de tarwe. En sifte komt van het Griekse werkwoord sineazo. Sineazo. En dat betekent iets zoals zuiveren, zeven. En het heeft een positieve connotatie. Als je bijvoorbeeld aarde zeeft en je wil steentjes en takjes en een stukje glas eruit zeven, dan is zeven positief. Maar het kan ook negatief zijn, dat is tegen elkaar uitspelen, scheiding brengen. Siften is scheiding brengen. En in dit geval is het negatief, want Satan probeert ze uit elkaar te spelen. En hij doet dat door op hun ego in te zetten. Mijn opa die had een zeef, vier plankjes, stevig aan elkaar getimmerd. Daaronder was gaas. En ik zei al vanochtend, dat gaas heeft natuurlijk een bepaalde afstand ten opzichte van elkaar. Dat ijzer. En dan zeef je, ik mocht dan zeven. En dan had je steentjes, die bleven dan in die zeef hangen en takjes. En zo werd het aarde gereinigd. Dat is positief. Mijn moeder vond van niet, want ik zeefde nogal overdreven, zoals een klein kind zeeft. Dus ik zat onder de aarde. Wij christenen, wij raken verdeeld. Ook nu weer. Er is een grote verdeeldheid weer binnen het lichaam van Christus. De laatste grote verdeeldheid was met de Toronto Blessing. Dat er ook een grote scheuring kwam, met name in de evangelische wereld. En nu hebben we weer een soort van verdeeldheid. En nu zijn er drie splijtswammen die voor verdeeldheid zorgen. En let goed op, wat zijn die splijtswammen? De eerste splijtswam is gebrek aan kennis. God zegt door Hosea, mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Je hebt geen kennis. En dat betekent niet een hoop informatie in je hoofd. Nee, kennis van wie God is. Kennis van wie Jezus is. Kennis van het woord zoals God het bedoelt. Kennis over de gezindheid van Jezus. Die kennis, die ontbreekt. Dat zorgt voor scheuring. De andere factor, de tweede, is ook belangrijk. Dat is onze oude natuur. En je weet alleen, dat zei ik ook in de andere gemeente, je weet alleen wat de oude natuur is als je een nieuwe natuur hebt gekregen. Als je geen nieuwe natuur hebt gekregen in Christus, weet je niet wat de oude natuur is. Je denkt dat het gewoon is, maar je oude natuur is niet gewoon. Dat is hoe de wereld reageert. Onverdraagzaam, over het algemeen. En niet rekening houdend met de ander. Etcetera. En de derde, we hoorden het, Simon, Simon, zie de Satan heeft geliefd u lieden te siften. Beïnvloeding vanuit de demonische dimensie. Gebrek aan kennis, en oh het is er veel gebrek aan echte kennis. De oude natuur die nog steeds op geld doet, die zich nog steeds laat gelden, ook al zijn we nog zo geestelijk. En beïnvloeding vanuit de demonische dimensie. Deze zorgen voor verdeeldheid. Nou, als wij in staat zijn deze drie zaken in de kracht van de Heilige Geest, anders lukt het niet, een beetje te overwinnen, een beetje, dan zijn we sterk. Sterk tussen vette aanhalingstekens, sterk. En als wij sterk zijn, dan geldt voor ons een bepaald principe. Dan. Paulus zegt, als je sterk bent, dat is mooi, maar dan heb ik instructies voor je. En die vinden we in Romeinen 15. Heel belangrijk. Het gaat over sterke christenen. Ik ben altijd heel voorzichtig. Ik denk wel soms dat ik sterk ben. Maar ben ik het ook echt? En dan staat er, wij die sterk zijn, moeten de gevoeligheden der zwakken verdragen en niet onszelf behagen. Ieder onzer trachtte zijn naaste te behagen ten goede tot opbouwing, want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar gelijk geschreven staat, de smaadwoorden van hen die u smaden kwamen op mij neer. Klaar. Dan lees nog uit de Bijbel in gewone taal, daar staat het als volgt geformuleerd. De meeste van ons kunnen goed omgaan met de vrijheid die God ons geeft, maar sommige christenen hebben een zwak geloof. Zij hebben het moeilijk met die vrijheid. Wij moeten hen helpen en niet bezig zijn met wat goed is voor onszelf. En hoor goed, de naaste behagen is wat anders als een kleffe pleasers mentaliteit. Please is niet je naaste behagen, please is klef. Je dient je naaste in de gezindheid van Jezus. De wereld legt het ook verkeerd uit. Als je vriendelijk bent steeds en hulpvaardig, dan denken ze dat je een softie bent en dat je een pleaser bent. Maar die hebben nog de oude natuur. En soms moet je dan even de puntjes op de i zetten. Maar de gezindheid van Jezus, daar gaat het om. Dat is de inzet. Dus als je dient, doe het in de liefde. Maar je mag je grenzen stellen. Je hoeft jezelf niet te laten misbruiken. Ook niet als je geestelijk leider bent. Dan moet je dienen, maar er staat niet dat je over je heen moet laten lopen. Dat staat er niet. Het gaat om de intentie. En zo kun je de leiders toetsen. Zo kun je jezelf toetsen. En Paulus zegt dan ook, daarom aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods. Mensen, Christus heeft ons aanvaard. Het is een wonder van genade. Waarom zou hij ons aanvaarden? En tot welke prijs heeft hij ons aanvaard? En dat is de inzet. Op basis daarvan moeten wij die sterk zijn, de zwakken in het geloof verdragen en niet onszelf behagen. Oké, ander onderwerpje even. Corona. Wie heeft er wel eens van corona gehoord? Niemand? Ja, dan gaat het niet door. Corona. Nou, het coronavirus heeft niet alleen is een bedreiging voor het fysieke lichaam, maar het is ook een bedreiging voor het geestelijke lichaam. Het richt schade aan het lichaam van Christus, vanwege de standpunten. Nou, dat komt door de eerder genoemde drie splijtswammen. Gebrek aan kennis, echte kennis, rema-kennis. De oude natuur die zich wil laten gelden, niet de nieuwe natuur. En de vijand, die, wat probeert hij? Te siften. Denk je nou echt dat de duivel, en wij hebben nog nooit zelf met de duivel te maken gehad hoor, maar wel met die volgelingen van hem. Denk je nou echt dat de duivel zei, nou het is niet gelukt hoor, bij die 12, laten we het maar opgeven. Of nou die mensen in Diemen zijn zo lief, die laten we met rust. Dat gaat nog steeds door. Kijk, wij krijgen wel eens ruzie, wij mensen onderling. Ook met je meest dierbare. En voor een deel is dat je oude natuur. Die speelt eigenlijk de hoofdrol hoor. Je oude natuur speelt de hoofdrol in ruzies. En de ene keer ligt de schuld hier en de andere keer ligt de schuld daar. En soms ligt die bij allebei. Het zij zo. Maar er is beïnvloeding. Hij is gekomen om te stelen, te slachten en te verdelgen, hè? Onze vijand. Maar hoe doet hij dat? Door leugen en door te siften. Siniaso, uit elkaar spelen. Dat doet hij. Het woord aso zit er ook in, hè? Aso's. En wij moeten lachen, Esseline. Wij weten, we helpen iemand die een beetje last heeft van onreine geesten. En die noemt ze aso's. En dat klopt ook wel, het zijn ook aso's, het zijn asociale. Maar goed, die drie splijtswammen, daar moeten we echt mee dealen. Dat is dus onwetendheid, werk aan je echte kennis. En niet alleen aan hoofdkennis, maar kennis in de Heilige Geest. Reken af met je oude natuur, neem de gezindheid van Jezus aan en houd rekening met die mormels. Doe je geestelijke wapenrusting aan. Vaccineren. Vaccineren? Ja. Vaccineren? Nee. Wat is het probleem? Kan iemand me uitleggen wat het probleem is? Wie weet het? Wie kan zijn handen in het vuur steken voor de volle 100% dat de bronnen waaruit hij of zij zijn informatie haalt, dat die betrouwbaar zijn? Dat is één. Wie kan dat doen? Niemand. Ik ook niet. Ik heb het van horen zeggen. Ik heb dat ding niet bekeken onder een microscoop. Ja, nee, ik kan vaccineren verdedigen. Maar ik kan niet vaccineren ook verdedigen. Met argumenten, ik kan het onderbouwen. En wat speelt dan een rol? Nou, de context waarin jij je bevindt. Jouw perceptie, hoe jij dat meent te moeten interpreteren. Zeg er maar eens wat van. We hadden het over de opname. Als voorbeeld. Gaan we voor de grote verdrukking? Gaan we halverwege de grote verdrukking? Gaan we erna? Wie weet het precies? Nou, ik denk dat ik het weet. Maar hé, denk je dat ik een kerkscheuring ga creëren omdat iemand denkt dat die halverwege wordt opgenomen? Of aan het eind, wat ik niet begrijp, maar oké, denk je dat? Nee. Denk je dat ik een kerkscheuring ga aanwakkeren, dat ik wegloop als mensen niet gevaccineerd zijn? En ik weet het. Dat is hun zaak tussen God en hen. Kom, daar heb ik niks mee te maken. En omgekeerd ook niet, als je houdt van prikjes, prima. Het is geen teken van ongeloof, laat niemand je wat wijs maken. Nou heb je die QR-code, ook weer zo'n uitdaging. Je paspoort, of dat ding op je mobiel. Je kan het café niet in. Nou is dat niet het ergste, denk ik, voor ons. Je kan ook thuis koffie drinken, of drink je wat anders in een café. Maar hier vind ik het dubieuzer worden. En ik zal je zeggen waarom. Er is een vorm van dwang hier in het spel. Het is subtiel, maar het is dwang. Zo begint het. En hoewel ik er absoluut van overtuigd ben, en ik hoop ook hier en ook kijkers thuis, dat shot is niet het teken van het beest. Alsjeblieft niet. Dat is niet waar. Is niet het teken van het beest. Dit is een shot. Maar de dwang daarachter, een vorm van manipulatie. Want ergens word je gestraft. Ergens word je gestraft. En in Amerika is het nog erger. Dan kun je baan verliezen. Ik zal niet die bedrijven noemen. Zoek het zelf maar uit. Ze heten geen Janssen in Amerika. Laten we ze een bekende naam noemen. McDonald. Noem maar wat. McDonald. Heb je niet gevaccineerd? Maak het even in orde. Ga je het niet doen? Doei. Je verliest je baan. Laat het even tot je doordringen. Want wij lezen dat, wij horen dat. Dan denk je, oh, hij verliest zijn baan. Nee, laat het even voor jezelf doordringen. Als jij zo behandeld wordt. Dat mag, dat mag. We gaan geen scheuring veroorzaken. Nee, maar je verliest je baan. De meningen zijn erover verdeeld. Maar je schept een precedent. Want nu gaat het om een vaccin. En het is geen big deal. Maar we scheppen een precedent. We hebben nu gezien wat angst doet met mensen. We hebben een demonstratie. Wat angst doet. Angst maakt ons lam en tam. En dit is nog echt niet zo'n heel groot issue, hoewel ik bagatelliseer het niet. Maar er komen andere zaken die ons ook collectief, mondiaal, bang gaan maken. En dan komt er ook, dan is het niet wettelijk, maar dan maken we gewoon een noodwet. En zo gaan we naar Openbaringen 13 toe. En dat gaan we lezen. Want het komt, wij kunnen het ook niet tegenhouden hoor, dus denk niet dat je door de politie in elkaar te slaan of een steen door een raam bij iemand te gooien, dat je het zo kunt stoppen, want je kunt het niet stoppen. Openbaringen 13, dat gaat over de valse profeet. En dan vanaf vers, even kijken, 14. Dus het gaat over de valse profeet die optreedt, hè, die wereldreligie leidt en runt. Die hutspot van allerlei religies. En er staat, en het verleidt hen die op de aarde wonen, wegens de tekenen die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is. En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat alle die het beeld van het beest niet aanbaden gedood werden. En nu komt het, en het maakt, het krijgt de ruimte, het krijgt het voor elkaar, en het maakt dat aan alle, de kleine en de grote, de rijke en de arme, de vrije en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft. Weet u wat er gaat gebeuren? Heeft u ook zo'n hekel aan al die godsdiensten? Alle ellende en alle oorlogen op deze wereld komen door de godsdiensten. Hoe kortzichtig kun je zijn, maar goed. Maar dat is de teneur die wordt ingezet en die we gaan meemaken. Er is een grote ergernis en ten dele is dat ook zo. We kunnen godsdiensten bedenken die nou niet bepaald aantrekkelijk zijn. En die zijn gewoon te vergelijken met dictators, hele wrede dictators, die doen afschuwelijke dingen. Maar daar kijkt de overheid niet naar. En daar kijkt de geest van de antichrist niet naar. Die vindt het prachtig en die heeft een geweldig argument. En die zal straks zeggen, het is een godsdienst zoals we het nu kennen, is een pest voor de mensheid. Het is een verschrikking, we gaan het aanpakken. En dan gaan ze heel zorgvuldig te werk. Hè? Dan gaan ze de christenen vergelijken met de hindoes en met de boeddhisten en de islam. En denk je dat ze dat doen? Nee, alles gaat over één kam. Waarom? Waarom? Omdat er een kracht achter zit die de christenen de mond wil snoeren. En dan krijg je een hutspot van religies waarin we allemaal broeders en zusters zijn. Waarin Jezus niet exclusief is. Waar ik ben de weg, de waarheid en het leven achterhaald is. Dat is voor de bekrompen mensen die buiten staan. Die zich ook niet willen conformeren, die ook worden gedreigd van shut up. Als jij nog één keer over die Jezus blijft zeuren en dat hij alleen de weg, de waarheid en het leven is, dan moet je het zelf maar weten. Je veroorzaakt weer spanningen. We hebben het eindelijk op de rails. We hebben eindelijk een wereldreligie. We zijn met een nieuw utopia bezig en dan komen jullie de boel verzieken. De christenen die dan nog er zijn of die opstaan. En dan kunnen ze zwaaien wat ze willen, maar ze kunnen niks meer kopen en verkopen. En ik heb de neiging om door te gaan en een andere preek te houden, maar dat ga ik niet doen. Want daar gaat het nu niet om vandaag, dat komt wel weer een keer. Maar zie je waar het dan op uit gaat draaien? We zien het voor onze ogen. Marion, jij zag bij Goedemorgen Nederland, of hoe heet dat? Goedemorgen Nederland. Zoiets. Zag, er zijn al mensen die hebben nu al een chip in hun hand om te kunnen betalen. In de rechterhand. Zo makkelijk, je kan je pas niet meer kwijtraken en we worden er zo ingeluisterd. Ja, misschien word ik wel paranoia, maar ik denk de huizenprijzen, schiet omhoog. Nou beginnen ze met aardgas, ik had bijna een woord gezegd, want die mag in de kerk, beginnen ze te hannissen, dat mag hè, te hannissen. Ondertussen moeten man en vrouw al samenwerken om een huishoudeconomie te runnen. Dus je krijgt een situatie waarvan ik denk van straks zijn we weer arm. Ja, niet arm in materieel op, maar we zijn zo kwetsbaar. Ze kunnen ons zo uitschakelen. Het is net of er een net strak getrokken gaat worden. Wie heeft de preek van dominee Visser gezien, Paul Visser? Nou, ik vind het een moedige preek. Ik vind het een moedige preek. En dan zul je zeggen, oh, zoveel dingen heeft hij niet gezegd. Hij is een dominee. Hij staat niet in een evangelische gemeente of in een pinkstergemeente. Hij is een dominee. En ik ben niet in alles met hem eens. Wel in de grote lijn hoor, want hij zit goed in de buurt hoor. Vergis je niet. Hè? En het is moedig dat hij dat durft uit te spreken. Ik hoop dat er een hoop wakker schrikken. Want wat hier staat, gaat gebeuren. En hoe weet je dat zo zeker? Nou, ik ken het woord redelijk, denk ik. En ik zie hoe betrouwbaar het is. En zo betrouwbaar als het woord is, zo onbetrouwbaar is de mensheid. Maar hier wil ik het bij laten, want het is niet het onderwerp waar ik het over wil hebben. Maar ik wil het wel aangeven. Wees op je hoede. Nou, hoe zijn onze manieren? We gaan afronden. Nu gaan we echt afronden. Wat staat er in Filippenzen 2 vers 5? Ik vind het zo'n mooie passage. Dat Jezus, hij heette nog geen Jezus, hij was het woord, hij was de Logos. Maar dat hij, die Logos, het God gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar hij heeft zichzelf ontlenigd, hij heeft zich leeg gemaakt, hij is mens geworden, hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. En eigenlijk staat er doulos. En dat betekent slaaf. En hij heeft het gedemonstreerd door de voetwassing. Maar hij heeft het nog meer gedemonstreerd aan het kruis. Dat is de gezindheid van Jezus. Niet heersen, niet je laten gelden, maar dienen. Maar niet ten koste van alles, want Jezus liet zich ook niet van de klif afgooien. Hij liet zich ook niet voortijdig stenigen door de fariseeën. Hij stierf op Gods tijd. Die gezindheid hebben we nodig om staande te blijven. Nou, dat zegt Marion bij wijze van spreken. Ik houd maar heel veilig. Marion zegt, ik hoef geen vaccin. Ik wil geen vaccin. En ik zeg, ja, ik wil er wel een. Nou, zij neemt hem niet, ik neem hem wel. Even goede vrienden. Ander verhaal is het als ik zeg, ik wil naar Ajax kijken, maar Marion zegt, ik wil niet naar Ajax kijken. Ja, dan hebben we een probleem. Maar dat is ook het enige. Maar verstaan we dit? We moeten dit verstaan. Dat we niet verscheurd raken, dat we niet uitgespeeld raken. We hebben meningen en de een zegt, ik vind het goed, ik vind het, en de ander zegt, ik vind het gevaarlijk. Maar hou die gezindheid van Christus. In alle gemeenten waar ik kom heb je gevaccineerden en niet gevaccineerden. Alle gemeenten. Ik check het. So what? Heb elkaar lief. Neem de dingen wel in acht. Hou de coronabox erin. En als je dat een vervelend woord vindt, dan zeg je de broederlijke of de zusterlijke box. Ja. Ga afronden. Johannes 13. Voetwassing. Moet je voorstellen. Jezus wordt over een paar uur gearresteerd. En hij weet wat er met hem gaat gebeuren. Hij weet het. Hij weet ook wat er die vrijdag gaat gebeuren met hem. Fysiek en geestelijk. Hij weet het. En wat doet hij? Hij doet zijn bovenkleed af. Doet een linnen gordel om, pakt een bak met water en begint de voeten te wassen van de leerlingen. Ik moet er niet aan denken. Als ik wist wat me te wachten stond, dat ik dat zou gaan doen. Oh, andere dingen aan mijn hoofd. Hij niet. Hij onderwees. Hij gaf een van de belangrijkste lessen die wij niet gepakt hebben als christenen. Daarom heeft de vijand voordeel op ons. Hieraan zal de wereld weten dat jullie mijn leerlingen zijn als je liefde hebt onder elkander. En hij was de voeten, en dat is een slavenklus, dus het was heel ongemakkelijk, ook voor de leerlingen. Dan komt hij bij één man, ik zal zijn naam niet noemen, dat is vervelend, maar die wil niet dat zijn voeten gewassen worden. Want het past niet, dat klopt ergens ook wel. En dan zegt de Heer, als ik je niet je voeten was, heb je geen deel aan mij. Nou, als ik je niet was, heb je geen deel aan mij. Dus, maar Jezus bedoelde de reiniging van zonde. En dan zegt die man, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Het is de man van de uiterste. Dat is de huiskamervraag. Los, ik ga niet zijn naam noemen. Maar ook onwetendheid. Jezus zei, wat ik jullie nu doe, begrijp je niet, maar je gaat het later verstaan. Ze begrepen het niet. Hij is de baas. Ze wisten inmiddels dat die God geopenbaard was in het vlees. Ze dachten trouwens dat ze het wisten. En dan gaat hij voeten wassen. Dat klopt niet. Nee, dat klopt niet. Maar het klopt wel. Volgens Gods principes. En later hebben ze het begrepen. Dus we moeten elkaars voeten wassen en niet elkaars oren. Amen. Wij wassen elkaar de oren. En we gebruiken alle media om de oren te wassen. Ik kan het weten, ik kom in veel gemeenten en dan kijk ik naar de oren van mijn broeders en zusters. Die zijn allemaal zo rood, zo rozig rood. Allemaal gewassen, allemaal. Sommigen klapperen nog na, die zijn flink gewassen. Mensen moeten voeten wassen. Als je dat niet kunt, dan noem je Jezus Heere, Heere, maar je doet niet wat hij zegt. En ik ben een Nederlander, hè. Ze zeggen wel dat ze Duitsers trots zijn. Maar ik weet niet, wij Nederlanders komen ook aardig in de buurt. Ik wil helemaal niet buigen. Ik wil helemaal niet de minste zijn. Ik wil ook niet verliezen. Wil ik niet. Dat gaat tegen mijn natuur in. Maar ik moet het wel leren. Want als ik het niet leer, dan kan ik Jezus niet Heere, Heere noemen. En wie wint er? Wie wint er als we dat kunnen opbrengen, als we dat gaan overwinnen in de kracht van de geest, onze oude natuur, gebrek aan kennis en beïnvloeding vanuit de machten en de machten van de duisternis. Wie gaat er winnen? Allereerst de Heere, want we gaan in zijn wil opereren. Dan onze medemens, want die krijgen schone voeten. En dan wij zelf. Want wie zijn leven wil winnen, gaat het verliezen. Die leeft zijn hele leven in een kramp van zelfhandhaving. En geldingsdrang. En wraak. Maar wie zijn leven verliest, die zegt, Heer, hier ben ik, help mij om de gemeente te versterken. Hè? We lazen het in onze begintekst. Die zal het winnen. Dan win je. Dan komt er vrede in je hart. Dan komt er blijdschap in je hart. Dan ben je niet meer geïntimideerd door, al gaan ze nog zo tekeer op de wereld. De wereld is voor een groot deel echt gestoord, echt waar. Is het spoor echt bijster? Ik zal geen voorbeelden noemen, anders vergeten we de preek. Vader, dank u wel voor uw woord. De lamp voor ons voet, licht op ons pad. Dank u voor het voorbeeld, het waarachtig licht, Jezus Christus. Vader, laten we eerlijk zijn, het valt niet altijd mee om te doen wat u vraagt. Maar het is niet onmogelijk. We mogen ons erin oefenen. Heere, help ons het gebrek aan kennis, Heere, te tackelen door bezig te zijn met uw woord, door te vragen of de geest ons onderwijst. Help ons om onze oude natuur, Heere, aan te pakken, die zoveel kapot maakt als we hem of haar zijn gang laten gaan. En help ons ook de geestelijke wapenrusting aan te doen. Om stand te houden tegen de verleidingen van de duisternis. Heer, wees met heel uw lichaam wereldwijd. Geef ons gaven van de geest, openbaringen van de geest, maar bovenal de vrucht van de geest. Om de zaken in goede banen te houden. Amen.